We gaan verder met hoofdstuk 11 uit de Romeinenbrief. We zijn geëindigd met de vraag van, hoe zit het nou met Israël? Is het nou een plan B wat het plan A van God verwerpt? En hoofdstuk 11 begint met die vraag. Dan zegt, schrijft Paulus in het eerste vers, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? En dan is het antwoord, volstrekt niet. En dan komt daar een heel stuk theologisch onderwijs komt daar achter weg. En in hoofdstuk 11 gaat Paulus zijn lezers een lesje geven over de toekomst. En de plaats van Israël in Gods plan in de toekomst. Jullie dachten dat jullie in jullie arrogantie en jullie zelfgenoegzaamheid, dat jullie het volk van God zouden zijn en dat God zijn volk had verstoten. In hoofdstuk 9 leert Paulus dat niet heel Israël Israël is. In hoofdstuk 10 dat het overgrote deel de Messias heeft verworpen. Maar nou komt er een anticlimax. Ja, ze hebben gelijk. Voor wat betreft het verleden en het heden. Maar ze hebben het mis wat betreft de toekomst. In vers 13 van hoofdstuk 11 zegt Paulus, ik spreek tot jullie heidenen. Ik bestraf jullie vanwege jullie arrogantie en hoogmoed, alsof jullie beter zouden zijn dan de Joden. Jullie beoordelen de Joden op het verleden en op het heden, maar jullie weten helemaal niks van de toekomst. En dan stelt hij in dat hoofdstuk 11 weer vier vragen. Zijn de Joden door God verworpen? En het antwoord is nee. Kunnen ze dan gered worden? En het antwoord is ja. Zijn ze vervangen door een ander volk? Antwoord is nee. Zullen zij weer worden hersteld? En het antwoord is ja. Dit zijn nog steeds de actuele vragen waar heel veel mensen mee worstelen. Iemand sprak mij erover aan in de pauze ook, dat het beeld wat veel christenen natuurlijk hebben ook wordt bepaald omdat ze de geschiedenis niet kennen. Vandaar dat we de eerste twee avonden over de geschiedenis hebben gesproken van Israël. Maar ook omdat ze het beeld voor zich hebben van wat de NOS jullie laat zien in het journaal en wat de kranten jullie willen laten lezen. En dat is allemaal gekleurd. Vooral door, mag ik hier toch wel zeggen, door linkse politici. In dat artikel van het Reformatorisch Dagblad, daar stond gisteren bijvoorbeeld ook in, dat in de tijd van het kabinet Rutte, Nederland een handelsdelegatie wilde sturen en handelsbetrekkingen wilde openen met de Israëli's. En toen waren de linkse partijen, die, ja, maar dan ook met de Palestijnen. Met de Palestijnen is het gerealiseerd. Kabinet Rutte is gevallen, de handelsbetrekkingen tussen Israël zijn nog steeds niet formeel tot stand gekomen. Linkse politiek. En niet alleen in Nederland, maar dat geldt voor het hele Westen. Maar het antwoord op deze vragen, zijn de Joden door God verworpen, kunnen ze gered worden, zijn ze vervangen, zullen ze worden hersteld, dat bepaalt de houding die je inneemt ten opzichte van het Joodse volk. De Joden hebben God dan wel verworpen, althans ze hebben Yeshua verworpen, maar God heeft een eenzijdig verbond gesloten met Abraham, met de nakomelingen, het nageslacht van Abraham. En een verbond is geen contract. Een contract tussen twee partijen is prestatie tegenover tegenprestatie. En wanneer een van de twee partijen niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet, wordt het contract ontbonden of er ontstaat een boete of weet ik veel. Maar God heeft geen contract gesloten met Abraham, God heeft een verbond gesloten. Staat er in Genesis 15. God sloot de 10 dagen een verbond met Abraham. Waarbij God zich bepaalde verplichtingen op zich nam, bepaalde beloftes deed naar Abraham, maar geen tegenprestatie vroeg van Abraham of van zijn nageslacht. Het huwelijk tussen man en vrouw is ook een verbond. Tegenwoordig wilden de mensen er een contract van maken. Want ja, als je een contract maakt, dan kun je van elkaar af. Hè? Dan kun je zeggen, ja, we hebben in het contract hebben we dat soort dingen afgesproken, maar je gezicht staat me nou niet meer aan, dus we gaan dat contract niet ontbinden. Ik betaal je nog wel een schadevergoeding en dergelijke, en dan gaan we uit elkaar. Dat is een contract, maar een verbond, wat de Bijbel leert, een heilig verbond, is een voor Gods aangezicht gesloten, een eeuwigdurend verbond, wat je niet zomaar kunt beëindigen met elkaar. In Genesis 17 zegt God, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal in uw nageslacht het hele land Kanaan tot een eeuwigdurende bezitting geven. Je had in die tijd had je drie soorten verbonden. Je had een verbond op basis van gelijkwaardigheid van partijen, dat is een soort contract. Je had ook een verbond waarbij een koning, een trouwe dienaar, bepaalde voorrechten gaf, onvoorwaardelijk en blijvend. En ook de erfgenamen konden daar dan hun voordeel mee doen. En ook je had ook verbonden waarbij de overwinnaar in een oorlog, de overwonnen partij, een verbond aanbood waarbij die niet werd gedood, maar wel in een afhankelijke positie kwam te staan van die overwinnaar. Nou, die laatste twee eigenlijk, God heeft overwonnen, God is de overwinnaar, God biedt zijn volk een verbond aan, maar ook een eeuwigdurend verbond, blijvend en onvoorwaardelijk, dat was het verbond wat God met Abraham sloot. Het verbond wat God met Abraham sloot, dat heeft ook heel veel overeenkomsten met de verbonden, de verdragen die in die tijd van Abraham ook door andere volken werden gesloten. En God kan zijn verbond niet verbreken. God heeft altijd vastgehouden aan een rest, een overblijfsel. En er was nooit een tijd geweest dat God niet iets met zijn volk Israël had. Elia die dacht op hem dat hij als enige nog overgebleven was. En dan zei God van, maar er zijn er nog 7000 overgebleven die hun knieën niet gebogen hebben voor Baal. Dat verbond van Abraham met het verbond van God met Abraham is wat anders dan de Torah. De Torah werd zo'n 500 jaar na Abraham door God gegeven aan Mozes en aan zijn volk, waarin allerlei regels en verordeningen en afspraken werden gegeven, waarbij God zegt, zei van, als je dat nou allemaal doet en allemaal netjes volgt, dan gaat het goed met je. Dat is goed voor jullie. De Torah is goed voor jullie. Het zijn leefregels. En als je die onderhoudt, dan gaat het goed met jullie. Dan zal ik jullie zegenen. Als je ze niet doet, dan komt er een vloek over je. Dat woordje vloek heeft natuurlijk een hele negatieve betekenis. Maar in de grondtekst staat daar dat het, als je ze niet houdt, dat het dan niet goed met je gaat. Dan komt er onheil over. Dat moet je zelf maar weten. Dus ik bied je mijn leefregels aan, de Torah. Als je die volgt, dan gaat het goed met je. Maar als je ze niet volgt, ja, dan moet je het zelf weten. Dan zijn de gevolgen voor jezelf. En dat hebben we dus ook gezien in de geschiedenis. Maar dat is dus wat anders dan het verbond wat God met Abraham sloot. Hier was het van, je volgt ze, gaat het goed, volg je ze niet, gaat het niet goed. Het verbond met Abraham was een eeuwigdurend, eenzijdig verbond. En daarom zegt God bijvoorbeeld ook in Leviticus 26, maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen zou verbreken. Want ik ben de Heere hun God. En God doet het alleen al niet omdat hij God is. God zal zijn woorden nooit verbreken. Terwille van zijn naam komt hij zijn belofte na. Maar hoe zit het dan met die Joden die hun Messias, Yeshua, niet hebben aangenomen, maar hebben verworpen? God heeft ze niet verworpen, maar in hoofdstuk 11 wordt er gesproken dat God hen verhard heeft. En God verhardt mensen. Maar hij doet het pas wanneer de mensen eerst zichzelf verharden. Kijk maar naar het verhaal van de uittocht uit Egypte met Farao. Dat Mozes naar Farao moet. En Farao vertelt dat hij graag 3 dagreizen met zijn volk de woestijn in gaat om God te aanbidden. En dat Farao dat verbiedt. En gaandeweg, dan komt er een plaag. En gaandeweg dat traject, en er komen meerdere plagen, dan lezen we dat God het hart van Farao verhardde. In eerste instantie begon Farao zichzelf te verharden, die begon zich te verzetten, die wilde het niet. Ik laat mijn slaven toch niet gaan, ben helemaal gek geworden, wie is die God van jullie dan? Wat heb ik met die God te maken? Heb daar al niks mee te maken. Ik ben Farao, wie ben jij eigenlijk? Hij verhardde zijn hart, maar gaandeweg het proces gaat God ook het hart van Farao verharden. En toen de Joden hun harten verharden, hielp God hen om zich nog meer te verharden. Door het optreden van profeten, van Jesaja, door het optreden van Jezus met zijn boodschap, van Paulus, van de discipelen. Steeds meer weerstand kwam er vanuit de Joden. En God houdt zich dus nog steeds bezig met zijn volk. En sommigen komen tot geloof en sommigen verharden zich. Ik wil een tekst lezen uit Jesaja, hoofdstuk 6. Vers 10. Waarin de profeet zegt namens God: maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof. En doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen. En opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. God maakt het hart vet, stopt de oren toe, stopt het hart toe, zodat ze het niet verstaan en zich niet bekeren. Dat is de verharding, of ook wel de bedekking die op het volk gelegd is. God heeft een bedekking, een verharding over dat volk gelegd. In Johannes hoofdstuk 12, daar wordt aan dit gedeelte gerefereerd. Johannes 12, vers 37. En hoewel Jezus zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij sprak: Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat ze niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. De oorzaak van de verharding, van de bedekking over het volk Israël, wat ze over zichzelf uitgeroepen hebben en waar God nog eens een keer een schepje bovenop gedaan heeft, zou je kunnen zeggen, bracht het volk in een diepe geestelijke slaap. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Maar het bijzondere is dat God zijn volk juist ook in die situatie gebruikt om zijn doel te bereiken. En Paulus die schrijft ook in Romeinen 11, stel nou eens dat ze niet verhard waren geweest. Dan hadden de heidenen het evangelie niet gehoord, of in ieder geval was het niet zo snel verspreid over deze wereld. En Paulus die gaat op zijn rondreizen eerst naar de synagogen, maar als ze zich verharden, gaat hij naar de heidenen. God heeft het verharde deel van de Joden dus gebruikt om het evangelie sneller bij de heidenen te brengen. God heeft ze niet verworpen. Als ze het niet op de ene manier doen, dan gebruikt God wel een andere manier. Hij gebruikt zijn volk nog steeds. En het is, dat grijpt mij persoonlijk dan aan, dat ik me dus realiseer dat die ongelovige, verharde Joden verhard zijn, opdat ik en u in deze tijd het evangelie van de Heer Jezus mogen horen en ontvangen en een kind van God mogen worden. Als de Joden massaal Yeshua wel hadden geaccepteerd als hun Messias, was er misschien nooit een gemeente uit de heidenen ontstaan. En wanneer de Joden, het omgekeerde plaatje, massaal tot de kerk waren toegetreden en voldaan hadden aan alle regels van de kerk, dan had het volk Israël niet meer bestaan. Dan waren ze helemaal geassimileerd. Maar zijn ze dan zo gestruikeld, zegt Paulus in Romeinen 11, dat ze nooit meer zullen opstaan? Volstrekt niet, dat nooit. Hij gebruikt die woorden struikelen en vallen, en dat wordt in de context geplaatst van definitief gevallen zijn, definitief eeuwig verloren zijn onder het oordeel van God. Dat absoluut niet. Door hun val worden de heidenen gered. De verharding van het Joodse volk leidde tot verzoening van de wereld. En die bekering van zoveel heidenen, dat zou de Joden wel jaloers moeten maken. En als een val geleid heeft tot zoveel zegen voor de wereld, in de behoudenis waar we over spreken, wat zal dan een redding zijn, zegt Paulus, wanneer zij eenmaal tot bekering komen in al hun volheid en volledigheid, het complete volk van Israël, wat zou dat dan wel niet voor deze wereld moeten betekenen? En bij dit alles moeten we dus onze focus niet richten op het volk Israël, maar op God, de God van het volk Israël. Als het volk de Messias zal aanvaarden, betekent dat leven uit de doden. En wat gaat dat betekenen voor deze wereld? Kijk eens wat ze nu al gedaan hebben. De meeste wetenschappers die komen uit het Joodse volk. Die een bijdrage geleverd hebben aan onze geneeskunst, aan allerlei takken van wetenschap, ook de militaire industrie en dergelijke. Ze maken maar een fractie van de wereldbevolking uit. Het stelt 6 miljoen Joden, ja, 6 miljoen en meer, 12 miljoen Joden. Het stelt allemaal niet zoveel voor op het totaal. Maar ze hebben wel 12% van alle wetenschappers geleverd. En de meeste Nobelprijzen zijn in handen gekomen van Joden. Dat is nu al de zegen die via het Joodse volk naar deze wereld komt. Wat zal hun volheid, zegt Paulus, nou wel niet betekenen wanneer het hele volk tot bekering gaat komen? Ja, zegt Paulus, en jullie moeten jaloers, ze zullen jaloers worden en op basis van, door die jaloezie, je moet ze opwekken, tot naijver op te wekken, door jaloezie. En je wordt jaloers als je iets wat van jou is, als je dan ziet dat iemand anders dat heeft. Je moet de Joden niet jaloers maken op iets wat we hebben, maar je moet ze jaloers maken op iets wat van hen is en wat jij nu hebt. Dat is echte jaloezie. Je moet met hen praten over hun Messias, over hun Verlosser. En dat het ook jouw Messias is. En maak ze duidelijk dat Yeshua een Jood is. Een heleboel Joden hebben er geen benul van dat Yeshua een Jood is, omdat de kerk er een christen van gemaakt heeft. De kerk heeft van Jezus een christen gemaakt. En in de naam van Christus zijn Joden vervolgd. Er is bij heel veel Joden geen bewustzijn dat Yeshua een Jood is. Er was dus iemand die een winkel binnenging. En op de winkelpui, op het glas, zag hij een Joodse naam staan. En hij vroeg aan de man of hij ook een Jood was. En toen zei die man, ja, ik ben een Jood, ja. En toen zei die bezoeker, die zei, weet u dat een Jood mijn leven gered heeft? Dat is interessant, zei die winkelier. Wie is dat dan geweest? Misschien ken ik hem wel. Waarop die man zei, dat is jullie Messias. En dit is jullie Messias, het is jouw Messias die mij het leven gered heeft. En dan in het tweede gedeelte van vers 16 komt Paulus dan met de vraag, heeft volk, God zijn volk dan vervangen door een ander volk? Dat was de kern van het probleem van het vraagstuk in de gemeente in Rome. Waarom zou God hen eruit gooien? Doen wij het dan zoveel beter dan de Joden? En dan gaat hij het verhaal vertellen van die saprijke wortel van de olijf. De wortel van de sappen van de wortel van de olijf, dat zijn de beloften die God gedaan heeft aan Abraham en aan zijn nageslacht en aan zijn zaad. Zijn zaad is uiteindelijk ook Yeshua. Dus zijn ook uitleggen zeggen, ja, het gaat hier over Yeshua, dat is de wortel. Nou, hoe het ook zij, het heeft met elkaar te maken. Maar Paulus legt dan uit dat de Joden zijn afgehakt van die edele olijfboom vanwege hun ongeloof. En dat heidenen die afstammen van een wilde olijfboom tegen hun natuur op die olijfboom geënt zijn en deel hebben gekregen aan die belofte van God. Maar hij waarschuwt ze, want hij zegt als God nou die natuurlijke takken van die edele olijfboom niet gespaard heeft, maar afgehakt heeft, pas dan op. Want jullie staan dan wel, jullie zijn dan verbonden met Gods belofte. Maar zoals hij die takken van die edele olijf er afgehakt heeft, zo zouden jullie er ook af kunnen hakken. Maar hij zegt dat niet alleen. God is ook bij machte om die afgekapte takken weer een keer te enten op die olijfboom. En het is makkelijker om takken van een edele olijf op een edele olijf te enten dan takken van een wilde olijf op een edele olijfboom. En daarom roept Paulus de christenen in Rome ook op om zich niet zo arrogant op te stellen tegenover de Joodse gelovigen. Het is een bijzonder een zegen van Noach bijvoorbeeld. Dat is iets om over na te denken, dat in Genesis lezen dat Noach Kanaan vervloekt. Maar Sem en Jafet zegent. En Sem, dat zijn de Semitische volkeren, waaruit de Joden zijn voortgekomen. En Jafet zijn de volkeren die naar Europa, Rusland, naar het noorden zijn getrokken. Dat is, dat wordt in het algemeen wordt dat wel zo gezien. En dan bidt Jacob dat Jafet uitgebreid zou worden en zou wonen in de tenten van Sem. Met andere woorden, de Joden komen niet bij ons in de kerk. Nee, wij worden uitgenodigd om in de tenten van Sem. Wij worden uitgenodigd om bij de Joden ons aan te sluiten. En Paulus die openbaart dat geheimenis ook, hè, in vers 25. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim, zegt hij. Er is een gedeeltelijke verharding, een gedeeltelijke bedekking over Israël gekomen, totdat de volheid de heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden. Heel Israël zal worden behouden. En die verharding, die bedekking is slechts tijdelijk, tot het moment dat de volheid de heidenen binnengaat. Er komt dus een punt waarop God weer heel actief met zijn volk aan de slag zal gaan. Hun ongeloof was door God besloten, was verhard, maar eens zal dat veranderen. De christenen uit de heidenen moeten zich dus niet zo op de borst slaan en dat zij nu het nieuwe Israël zijn geworden. Eens zal de verharding worden verwijderd. Wanneer? Wanneer de volheid de heidenen binnengaat. En er zal heel Israël gered worden. En dan worden ze dus door genade, door geloof, verlost van hun zonde en verzoend met God. En dat slaat dus niet op de gemeente, dat slaat dus op Israël. Want ze zullen worden verlost. De gemeente is al verlost, dankzij het offer van Yeshua. Maar zij zullen worden verlost. En dan wordt gans Israël behouden, heel Israël behouden. Wat houdt het dan in met het vorige wat ik verteld heb, heel Israël? Hoe moet ik dat dan uitleggen? Zijn dat dan alle Joden die ooit geleefd hebben? Nou, als dat zo is, dan hoeven ze niet jaloers te maken, want dan komt het wel goed met ze. Of zijn dat alle Joden die nu in leven zijn en wanneer het gebeurt, wanneer de Heer Jezus terugkomt, dat zou natuurlijk kunnen. Maar als er in het Oude Testament over heel Israël wordt gesproken, dan wordt er meestal niet mee bedoeld alle inwoners van het land Israël, maar een vertegenwoordigers of een belangrijk deel daarvan. Als wij in Nederland zeggen, heel Israël loopt Wilders achterna, dan begrijpen we allemaal wat de spreker daarmee bedoelt. Dat er een hele grote aanhang voor Wilders is. Ik geloof dat hij in de peilingen nu bovenaan staat. Maar heel Israël of heel Nederland loopt Wilders achterna, betekent niet dat alle Nederlanders achter Wilders staan. Hè, maar dat zijn van die uitspraken, heel Nederland viert Sinterklaas. Nou, dat is maar de vraag of heel Nederland dat doet. Er zullen heel veel mensen dat Sinterklaasfeest vieren, nu niet meer met Zwarte Pieten, maar ze zullen het wel vieren. Maar of heel Nederland dat viert, dat is maar de vraag. Dus als er gesproken wordt over heel Israël, dan bedoelt de Bijbel daarmee Israël als volk, Israël als natie, Israël als identiteit, als volk. Maar we hebben het niet over alle individuen. Er zijn natuurlijk ook hele slechte, afvallige Joden die hele verkeerde dingen doen. Dus heel Israël wordt behouden wil niet zeggen dat ieder individuele Jood wordt behouden.
Hoe moet ik het dan zien in relatie tot hoofdstuk 9?
Heel Israël. Ja, wat dus een klein gedeelte wordt gered, er is altijd een rest die behouden wordt. Dat zien we dus door de hele geschiedenis heen. Ook nu zijn er dus een klein gedeelte wat zeg maar Yeshua aanbidt. Persoonlijk denk ik dat, want er staat dus in de profeten dat wanneer de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg, dat hij zich aan hen gaat openbaren, net zoals Jozef dat deed, dat ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben en dat ze een grote rouwklacht zullen aanheffen. Dan denk ik, dan is er geen Jood meer die niet zijn knieën buigt voor de Heer Jezus. Nou, ik denk dat het wel gebeurt. Ik denk dat er nog steeds op dat moment Joden zijn die er niks van moeten hebben. Maar ik denk wel dat er een heel groot gedeelte op dat moment tot de erkenning komt dat Yeshua de Messias is. Maar hoeveel en welke verhoudingen, dat is ook niet aan ons om daar... Ik kan me voorstellen dat je die vraag stelt en die vraag houdt mij ook wel bezig. En het liefst heb ik dat echt alle Joden behouden worden. Maar ja, het is een deel. En is het een groter of een klein deel? Ik weet het niet. Dat is Gods zaak. Ik heb eens een keer ook van een broeder, ook een Jood, die tot geloof in Yeshua is gekomen, die vraag ook wel eens gesteld aan hem. En Joden die dan nu sterven, zijn die dan verloren? Hè, omdat ze Yeshua niet aanvaard hebben. Want ja, het is toch, dat is toch de weg, de waarheid en het leven. En die zei van, misschien is het wel zo, zegt hij, dat iedere Jood of iedere gelovige Jood die gewoon in God gelooft, de meeste Joden die geloven wel in God, en dat wordt ook steeds meer, maar dat hij vlak voor zijn overlijden een openbaring van Yeshua krijgt. Ik weet het niet, het zou kunnen, maar God gaat zijn weg, eigen weg met het volk Israël. En nou, we moeten het gewoon maar aan God overladen. En voor het volk bidden. Dat er heel veel... En als ik nu hoor dat er dus al... Ik hoor verschillen van verschillende kanten dat er rabbijnen zijn die op zoek zijn naar Yeshua. Die geloven in Yeshua, maar die niet vooruit durven. Als je een positie hebt als rabbijn en aan de yeshiva leraar bent. Ja, en je bent tot de ontdekking gekomen dat Yeshua je Messias is. Ja, dat is een onmogelijkheid. Dus er zijn rabbijnen die het in het geheim zijn. Hoeveel? Ik heb geen idee. Maar het gebeurt wel. Er gebeuren hele bijzondere dingen wat dat betreft. Ja, God heeft zijn eigen ding. En ik vind het wel heel mooi dat op het ogenblik meer dan 50% van de Israëli's die in Israël wonen gelovig genoemd worden. En dan heb je nog een hele schakering tussen die ultra-orthodoxe Joden en je hebt conservatieve Joden. Een beetje vergelijkbaar met wat wij doen in de kerk, zeg maar. Een beetje ertussenin. En je hebt hele liberaal denkende Joden die wel geloven in God, maar vrijdenkers zijn. Maar al meer dan 50% gelooft toch in Yeshua, en, of gelooft in God. En dat percentage neemt alleen maar toe. En ik denk, als ik de openbaringen lees en wat de profeten erover schrijven, denk ik persoonlijk dat Israël nog steeds meer in isolatie moet komen en nog steeds meer alleen komt te staan in deze wereld en niemand meer hebben wie ze kunnen vertrouwen, waar ze op terug kunnen vallen. Waardoor ze nog maar één ding kunnen doen, dat is om hun God te roepen. Ja.
Het is ook tekenend dat met een ja, hoe ook Bijbelstudies.
Ja. Ja, ook in het parlement, hè, zijn Bijbelstudiegroepen in het Israëlische parlement ontstaan, waar ze de Bijbel bestuderen, ja. Ja. Ja, maar ook dat is, er zijn Joden die de Tenach wel, laatst heb ik me laten vertellen door een Israëli, die zegt van de Tenach, hè, dus het Oude Testament, wordt onderwezen op alle middelbare scholen, dat is verplichte literatuur. Dat is een verplicht vak waar ook eindexamen in gedaan moet worden. Dus Joden zijn verplicht de Bijbel te lezen en daar examen in te doen. Maar, zei ze onmiddellijk bij, ja, als je natuurlijk hebt over wonderen, hè, de doortrekking door de Schelfzee en dergelijke, en dan worden er wetenschappelijke verklaringen aan gekoppeld. Hè, dus. En ik heb ook wel Joden ontmoet die dan de Bijbelse verhalen als een mooi stuk geschiedenis zien of mooie literatuur vinden. Maar als je dan zegt van ja, maar zie je God er ook in? Nou ja, wow. Ja, dan wordt het allemaal wat moeilijker. Dus dat zijn de liberaal denkende Joden. Maar als je dus ja, beseft dat er een verharding over hen ligt, een bedekking over hen ligt, dat ze het niet kunnen zien, dat ze het niet kunnen horen, dat ze het niet verstaan. Het heilsplan van God in zaken de bekering van Joden en heidenen verloopt dus eigenlijk in 3 stappen. Er komt een gedeeltelijke verharding over de Joden, ja, grotendeels, dat is nu al 2000 jaar zo. Dan wordt het evangelie gepredikt aan alle heidenen en dan de behoudenis van heel Israël. In Jeremia 31 staat het volgende, en dat vind ik toch ook een hele ja, bijzondere tekst. Zo zegt de Heere, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept dat haar golven bruisen, wiens naam is Heere de Heerscharen. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben. Is het heelal na te speuren? De wetenschappers komen nog steeds tot verrassende ontdekkingen en constateren dat het heelal veel groter is dan we ooit gedacht hebben. En er worden nog steeds nieuwe sterren, planeten, weet ik veel, ik ben geen astroloog, maar dingen ontdekt in het heelal. Het is onmetelijk, onbegrensd, het is niet te doorgronden. Pas wanneer dat, de mensen dat kunnen doorgronden, zegt God, dan zal ik mijn volk verwerpen. Maar dat zal dus nooit gebeuren. De stelling dat de gemeente het nieuwe Israël is, is volgens mij dus een dwaalleer. De gemeente van de Heer Jezus is door Gods genade een voortzetting van het gelovige deel van Israël. En de gelovigen uit de heidenen zijn eraan toegevoegd. De gemeente is dus in wezen een Joods begrip, een Joods iets, een voortzetting van het Joodse geloof. En ik geloof dat wanneer kerken zijn die zeggen, ik heb niks met Israël, dat zo'n gemeente ontworteld is. Ontworteld van zijn echte wortels. Kunnen ze realiseren hoeveel Joden er in de eerste eeuwen waren die er grote moeite mee hadden? Ik heb het u proberen uit te leggen aan het begin vanavond, de grote moeite mee hadden dat het heil van God ook naar de heidenen was gegaan. Dat was voor een Jood ondenkbaar. Hoe moeten ze zich gevoeld hebben in de vergadering? Want de synagoge is een vergadering, een kerk, Ecclesia, dat is ook een vergadering. Als ze in de vergadering van gelovigen bij elkaar waren, dat de heidenen bij zaten. En heiden hoefden niet eens de wet helemaal te volgen, bijna helemaal niet. Ze waren vrij in Christus, de heidenen. Joden mochten niet eten met heidenen. Die moesten een geweldige stap zetten om samen te zijn met de heidenen. Maar er is iets vreemds gebeurd. Het is opgedraaid. In de loop van de eeuwen is de vraag gezegd, is de opmerking gemaakt, wij zijn nu Gods uitverkoren volk. En Israël moet zich eerst bekeren. En als ze dat niet doen, zijn ze ongehoorzaam en dan horen ze er niet bij. Het is volkomen omgedraaid. Chuck Cohen, misschien hebben sommigen van jullie wel eens van hem gehoord. Hij is wel eens in Nederland geweest op een rondreis. Die heeft ook wat boeken geschreven, evangelisten ook in. Hij is ook een messiasbelijdende Jood en hij evangeliseert ook onder zijn broeders daar en heeft ook gebedsketens. Die heeft eens een keer gezegd, dat vond ik wel een hele mooie, de kerk is net een hele mooie kerstboom. Van buiten ziet hij er prachtig uit. Maar na de kerst kun je hem weggooien. Want hij heeft namelijk, zijn wortels is hij kwijtgeraakt. Hij is gekapt. Laat dat de kerk niet gebeuren, dat haar wortels met het Joodse volk, met het Jodendom, met het Oude Testament gekapt worden. Er is zelfs, zegt Paulus, vijandschap tussen Israël en het evangelie. De NBV-vertaling heeft ervan gemaakt dat er vijandschap is tussen Israël en God. Moet u, als u de NBV-vertaling hebt, moet u dat maar eens nalezen. Maar er staat er niet. Er staat niet dat het volk Israël een vijand is geworden van God. Nee, het volk Israël is een vijand geworden van het evangelie. Wat door Jezus aan de heidenen en aan de Joden is aangeboden. Dus als je Joden ontmoet die helemaal niks van Yeshua moeten hebben, word dan niet geïrriteerd, want ze zijn bedekt, ze zijn verhard en ze wijzen de boodschap van Jezus af. Maar hou in gedachten dat God nog steeds van die Joden, van dat volk, houdt. Zij zijn geliefden ter wille van de aartsvaders die niet dood zijn, zegt Paulus. Het is een God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet een God van doden, hij is een God van levenden. Toen hier Jezus in gesprek ging met de Samaritaanse vrouw, dat verhaal staat in Johannes 4, dan zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw, het heil is uit de Joden. Het heil, de redding, de verlossing komt voort uit de Joden. Mijn geestelijke erfenis heb ik te danken aan het Joodse volk. Zonder de Joden waren er geen aartsvaders, waren er geen profeten, had ik geen Bijbel, had ik geen verlosser. Hoeveel heil heb ik dankzij het Joodse volk? We hebben zoveel aan hen te danken. En het wordt tijd dat we ons verootmoedigen en ons bekeren van onze arrogante houding. Romeinen hoofdstuk 11, vers 28. Er staat in de NBG, ze zijn naar het evangelie vijanden, om uwentwil. Er staat een tekst in Amos 3, vers 2. U alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. En daarom zal ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken. Het eerste gedeelte van deze tekst willen de Joden graag lezen. U alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. Daar zijn ze heel blij mee. Maar het tweede gedeelte, daarom zal ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken, dat is een minder positieve boodschap, dat horen ze liever niet. Er is geen enkel volk ter wereld wat de afgelopen 2000 jaar zoveel heeft moeten lijden en nog steeds als de Joden. En er is geen enkel volk wat een zo zware prijs betaald heeft voor zijn ongeloof en ontrouw. Ze hebben dubbel ontvangen van God als straf. Joden hebben geprobeerd te assimileren die 2000 jaar, maar God stond het niet toe. Elke keer wanneer ze wilden integreren in een bepaalde maatschappij, dan zorgde God er weer voor dat er weer iets gebeurde, dat de vijand op ze afkwam of dat ze beschuldigd werden van iets. Romeinen, Grieken, Duitsers, Russen, iedereen heeft hen duidelijk gemaakt dat ze Joden zijn. En ze zijn nooit geassimileerd, integendeel. Veel Joden keerden juist daardoor terug naar God en naar een Joodse identiteit. God laat hen nooit los, ook dat heeft God bewerkt. Alle verschrikking die hen zijn overkomen zijn er geweest om ze eraan te herinneren dat ze Joden zijn. En zolang ze nog leven heeft God nog steeds een opdracht, een taak met hen, een plan met ze. In Deuteronomium 7 staat, niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heere u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heere u verlost uit Egypte. Ik ga langzaam maar zeker afsluiten deze avond met nog een paar opmerkingen. Dat komen jullie misschien ook wel tegen in het kerkverband waar je lid van bent, of je hebt dat wel eens gehoord of gelezen of gezien. Maar hoe wij tegen Israël aankijken, in het licht van het hele profetische woord, is dus afhankelijk van onze visie bijvoorbeeld op het duizend jaar vrederijk. Er zijn drie visies op het duizend jaar vrederijk. Er is een postmillennium visie, die leert dat we sinds de eerste komst van de Heer Jezus in het duizend jaar vrederijk nu al leven. Jezus heerst over de aarde, Satan is gebonden en wanneer aan alle volken het evangelie is verkondigd, dan komt de grote witte troon. Dat is de leer van Augustinus, dat is de officiële gereformeerde leer. We leven nu al in het duizend jaar rijk. En broeder die zei is, van nou, als je wil weten of je nou wel of niet in het duizend jaar vrederijk leeft, dan moet je naar de dierentuin gaan en je kop door het hek van de leeuwenkooi steken en kijken wat er dan gebeurt. Het was de officiële leer van Augustinus en van de reformatorische kerken. Sinds 1948 wordt daar door predikanten aan een vraagteken bij geplaatst, of dat nou wel klopt. Ik kom oorspronkelijk uit de gereformeerde synodale kerk. Ik kan me herinneren toen mij de andere visies duidelijk werden, dat er nooit openlijk over gesproken werd in de kerk. Er was nooit een preek over het duizend jaar rijk. Het lag vast in de dogma's van de kerk en dat was gewoon een gegeven, een feit, maar onderwijs heb ik er nooit over gehad. Een tweede visie is de amillennium visie. Er is helemaal geen duizend jaar rijk. Ja, in de geest is een duizend jaar rijk. In je hart is een duizend jaar rijk. Maar je moet het niet letterlijk interpreteren. Je moet het symbolisch interpreteren. Ook dat wordt door veel mensen geleerd. En er is ook een derde visie, een pre-millennium visie. En die leert dat het duizend jaar vrederijk aanbreekt bij de tweede komst van de Heer Jezus na een periode van grote verdrukking. En dat Jezus dan duizend jaar zal regeren over Jeruzalem, over Israël, over de wereld. En dat in die duizend jaar Satan dan is gebonden. Het eind van die periode wordt de Satan kort losgelaten, dat staat allemaal in de Openbaringen. En komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je zult begrijpen dat wanneer je zeg maar een aanhanger bent van de vervangingstheologie, de reformatorische leer, en je zou gaan geloven in de pre-millenniumvisie, dat Jezus terugkomt en koning wordt over Israël en over deze wereld, dan heb je een probleem. Want hoe zit het dan met die Joden? Als Jezus komt terug en wordt koning over Israël, zijn wet zal uitgaan vanuit Sion, hij zal vanuit Sion regeren, met een ijzeren heersenstaf. Hoezo Sion? Hoezo Jeruzalem? Hoezo Israël? Dan kom je dus behoorlijk in de knoop daarmee. Dan kun je natuurlijk ook allemaal vergeestelijken, en dat gebeurt natuurlijk ook op grote schaal. Maar het is dus belangrijk dat je vanuit de Bijbel ook leert, probeert te doorgronden, wat is nou de juiste visie? Leven we nu in het duizend jaar rijk? Bestaat het helemaal niet? Is het alleen maar symbolisch? Of breekt er nog een letterlijk duizend jaar vrederijk aan? Als je dat laatste gelooft, dan kun je ook Israël daarin plaatsen. Kun je ook de wederkomst van de Heer Jezus daarin plaatsen. Kun je ook de oordelen die in Openbaringen worden beschreven, daar in dat verband ook plaatsen. Johannes Calvijn, de hele Calvinistische leer, die ook ten grondslag ligt natuurlijk aan de leer van de reformatorische kerken, was een opvolger qua leer van Augustinus. Ook Calvijn leerde dat de kerk het nieuwe geestelijke Israël is geworden. En als we dan Romeinen 11 vers 26 lezen met geheel Israël, dan wordt er dus gelezen de hele kerk, de hele gemeente. Ook in Hosea 1, vers 10 en 11, wordt dan niet gesproken over het koninkrijk Israël, maar over de kerk. En ook Jeremia 32, die wil ik dan even met jullie lezen, gaat er niet over Israël, maar dat gaat over de kerk. Ik heb eens een keer een toespraak gehoord van dominee Poot. Dominee Poot, die heeft natuurlijk theologie gestudeerd aan de universiteit. En die heeft allemaal geleerd, heeft hij ook een keer verteld, hoe die dat leerde. En hoe die als predikant, als onbekeerde predikant, daarmee omging. En hij zei, ik heb geleerd hoe ik al die teksten uit het Oude Testament geestelijk moest uitleggen. Dat heb ik allemaal geleerd aan de universiteit. Dat deed ik ook elke zondag. Als het over het Oude Testament ging en ik had er een preek over een bepaald gedeelte, legde ik het geestelijk uit. Hij zegt, kan ik jullie precies uitleggen hoe het geestelijk allemaal zit? Hij is nu tot ontdekking gekomen dat dat niet klopt. En hij vertelt het ook openlijk. Jeremia 32, vers 37. Waarin God zegt van Israël, zie, ik verzamel hen uit al de landen, maar dat is dan de kerk, hè? Ik verzamel hen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben. En ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat ze mij vrezen als al de dagen hun en hun kinderen na hen ten goede. Ja, ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal en dat ik hun wel zal doen. En mijn vrees zal ik in hun hart leggen, zodat zij niet van mij afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hen wel doen. En ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel. En dan denk ik, hoe kun je nou als theoloog zeggen van, ja, dit moet je geestelijk uitleggen. Dat gaat natuurlijk niet over Israël. Dit gaat over de gemeente. Zo worden predikanten kennelijk opgeleid aan de universiteit. De meer orthodoxe groepering in de reformatorische kerken, die hebben heel veel liefde voor het volk Israël. De bonders, zoals wij ze wel eens noemen, en die richting hebben heel veel liefde voor het volk Israël. En zeggen dat ook openlijk. Maar één ding, ze hebben liefde voor het volk Israël en ze geloven dat God ook nog een plan heeft met het volk. En dat plan is dat ze uiteindelijk tot bekering zullen komen en allemaal lid worden van de kerk. Spurgeon heeft gezegd, het is belangrijk dat christenen beseffen dat wanneer het Joodse volk hersteld is, en Spurgeon leefde natuurlijk daar ver voor, dat dan de volheid der heidenen zal binnengaan in het koninkrijk. En zodra het Joodse volk terugkeert, zal Jezus terugkeren op de Olijfberg om 1000 jaar te regeren. Ezechiël 37, dal van de dorre doodsbeenderen, wijst op het politieke, het vleeselijke, het politieke, maar ook daarna het geestelijke herstel van Israël. En hoe Jeremia dan, Spurgeon dan Jeremia 32 uitlegt, verschilt nogal wat van zoals Calvijn dat doet. En wat Spurgeon dus gelooft, dat komt overeen in het algemeen met de evangelische baptistische leer, waarin je ook gedwongen wordt in die visie om na te denken over de rol van Israël, over de toekomst van Israël, het koningschap van Jezus, het duizendjarig rijk enzovoorts. En dan gaat ook het boek Openbaring, wat opvallend is, waar heel weinig over gesproken wordt, ook in onze kringen overigens, gaat ook een belangrijke rol spelen in onze eindtijdverwachting. Omdat het boek Openbaringen ook niet een allegorische of geestelijke uitleg vraagt, maar gewoon letterlijk moet lezen wat er staat. Dat we niet alles begrijpen, dat we nog bedekt zijn aan een aantal dingen, dat is duidelijk. Maar we moeten loskomen van een vooringenomenheid die de kerk ons altijd geleerd heeft en gewoon lezen waarin het staat. Zo heeft God het dan ook aan ons gegeven. Ik sluit af met de opmerking, de Joden hebben een bedekking, een verharding voor Yeshua, tot op de dag van vandaag. Maar de kerk heeft een bedekking voor de Joden, in zijn algemeenheid, hè? Maar beide bedekkingen zullen worden weggenomen. Amen.